Ja, de meeste mensen zijn vanmorgen ook hier geweest voor de meditatie. Ik zou daar maar even willen bij aansluiten. Die terugkeer naar jezelf. Een uitbreiding van je bewustzijn naar achteren. Is dus bij elke meditatie het eerste punt. Maar het is ook het eerste punt voor elke spirituele weg. Je zult bewust moeten worden van jezelf, want daarin zitten juist de knopen om vrij te worden. Wanneer je in het alledaagse leven staat, en zo net ook, je praat met andere mensen. Het zit in je spreken, het zit in je kijken. Die structuur is vrijwel altijd ik hier, de ander daar. En dan hebben we wel een relatie in het spreken, communicatie. We zien elkaar. Ik kijk naar de schilderijen, ik kijk daar een kopje koffie, enzovoorts. Steeds weer die gerichtheid vanuit je eigen ik-centrum op iets anders. En je ziet dat die aandacht, omdat die steeds gericht is op dit en op dat, heel sterk varieert. Als je precies gaat kijken wat er gebeurt ten uitgaande van je eigen zelf. Ik kijk naar iets anders. Naar iemand anders. Dan zie je daar ook een zekere interesse in. Wanneer het helemaal totaal niks te betekenen heeft, dan gaat je blik er langs en dan komt hij weer ergens anders terecht. Oh ja, even aandacht daarvoor. Wanneer je aandacht geeft, moet je kijken wat er energetisch gebeurt. Eigen energie gaat mee met die aandacht van het zien of van het verlangen naar het object. Dat gaat altijd maar door. Vooral wanneer je iets erg belangrijk vindt, dan is het nog duidelijker. Dat je eigen energie daarin gezet wordt. Wanneer je reis hebt gemaakt of net een uur hier gezeten hebt voor meditatie en je gaat dan naar de koffiekamer. Oh ja, heerlijk koffie. En je ziet daar die koffie en meteen heb je die relatie ermee met jezelf. Je kijkt ernaar en meteen is er een relatie. Oh nee, dat is toch wel even lekker. Moet je eens kijken wat voor band er dan komt. Dat kun je het beste altijd even checken wanneer je voorstelt dat iemand anders die koffie uit je hand grist. Nou, dan merk je, oh ja, blijkbaar is er toch zo'n interne band ermee. Nou, wanneer je dat duidelijk ziet, hè, dat je continu daarmee bezig bent. Soms dat je een sterkere band hebt, maar het vindt voortdurend plaats. Je weet hoe Freud dat formuleerde. Overal leggen we ons eigen libido in. Krijg je van die libido bezettingen. Nou, als dat een patroon wordt, dan ben je nog niet klaar. Want je zit er aan vast. Hoe zit het met jezelf? Wanneer je continu van die, laat het zo maar zeggen, van die libido bezettingen overal hebt. Dat zelf wordt dus gefragmenteerd. Allereerst omdat je eerst een scheiding hebt, ik hier en het andere daar. En dan nog een keer, heel specifiek, met bepaalde dingen, met bepaalde mensen, nog een keer die speciale band, die hechting. Heel specifiek, met bepaalde vormen. Want het is selectief. Met bepaalde dingen, bepaalde mensen heb je dat, met anderen juist niet. Daar heb je misschien een afkeer van. En dan maak je de scheiding nog even scherper. Zie je hoe gefragmenteerd je eigen bestaan dan is? In de grote werkelijkheid. Van het ene houd je en van het andere niet. Het ene beschouw je als eigen en het andere niet. En dat is al terug te vinden dus in de wijze van zien. In de gerichtheid van jezelf. Oh ja, nee, dit wil ik wel graag. En dat verlang ik. Of dat wil ik juist niet. Je kunt dan al meteen zeggen dat het erg nuttig zou zijn wanneer je die fragmentatie zou kwijtraken. Want die fragmentatie die geeft lijden. Aan de ene kant de specifieke hechtingen, aan de andere kant de scheidingen. Die je cultiveert. Door de hechtingen er ontstaat lijden, omdat die hechtingen door omstandigheden verbroken worden, vroeg of laat. Uitgaande van dat ik met die specifieke hechtingen, is dat eeuwig? Juist omdat het hele specifieke dingen zijn, zie je dat het tijdelijk is. De scheidingen, aanleiding tot conflicten. Elk conflict is er omdat er een scheiding is. Extern met andere mensen, met de wereld. Intern, psychisch, bijvoorbeeld tussen hoofd en hart. Op welke wijze zou die fragmentatie opgeheven kunnen worden? Die fragmentatie dus van je eigen bestaanssfeer. Wanneer dat zal plaatsvinden, betekent het dus dat al die beperkende structuren van specificiteit, van scheiding, dat die beperkende structuren gaan verdwijnen. Dus dat zijn de beperkende structuren in je eigen zelf zijn. Je ziet natuurlijk in allerlei religies, bevrijdingswegen, dat er wel iets aangewezen wordt om als weg te bewandelen. Hoe het ook zij, het lijkt mij dat het noodzakelijk is dat er meer bewustzijn komt van je eigen sfeer. Wanneer op een of andere manier eens een keer een conditie komt dat die scheidingen, die fragmentaties worden opgeheven. Dan is het maar de vraag hoe het blijft. De belangrijkste, wat zeg ik, de belangrijkste factor om dat stabiel te maken is dat je daar bewust van wordt. Dat je bewust wordt van die nieuwe situatie zonder die fragmentatie. Dat is dus een bewustzijn van iets opens, van zijn, zelf zijn, waar je duidelijk bewust van wordt. Het is namelijk zo dat iedereen regelmatig die openheid ervaart. Alleen vaak is het niet bewust. En wanneer het even bewust is, dan is het niet duidelijk bewust, want er komen andere omstandigheden en dan is het weg. En dan zeg je achteraf, oh ja, dat was zo prachtig. Maar ja, je leeft toch in een beperkte wereld en dan geef je de condities weer de schuld. Iedereen heeft regelmatig toch een totale ontspanning in een droomloze slaap. Alleen wanneer je dat niet bewust bent, dan zit je de volgende morgen weer in de spanning. Iedereen, in iedereen, er zit nog steeds de hele vroege ervaring van het gedragen worden door je ouders in de armen. Wat is dat voor ervaring? Je zegt, ja, zo'n kind kan zich totaal overgeven, totaal ontspannen. Ja, dat zie je. En daarom vinden mensen die kleine kinderen zo leuk. Wanneer je dat ziet, dan kan er een herinnering komen aan dat totale openen, wat je zelf ook ooit hebt meegemaakt. Zo'n kind is zich dat niet intern bewust. Omdat het niet intern bewust is, gaat het opgroeien en wordt het een beperkt ik-persoon. Blijkbaar. Het punt is dat wanneer je nu bewust bent en het opnieuw kunt ervaren, dat dan die inperking niet meer plaats hoeft te vinden. Omdat je intern bewust bent. Dat fighterbenadering is dus een benadering waarin dat inzicht zo benadrukt wordt, om inzicht te krijgen in die eigen structuren en processen. Omdat het duidelijk is dat daar de problematiek ligt. Als je daarin inzicht hebt en je kunt ook, wat we vanmorgen ook deden, komen tot een hele diepe ontspanning. Oh ja, nou is totaal alles open. Het is alzijdig. Het is oneindig open. Geen fragmentatie meer. Is dat intern heel goed vast te stellen? Oh ja, wanneer de ontspanning bij mij maar doorgaat, verdwijnt elke gescheidenheid, elke specifieke gehechtheid. Ja, dat is het totaal open, maar het is ook volledig. Juist omdat het volledig is, is er geen gemis. En wanneer er geen gemis is, is er geen verlangen. Wanneer je zo terugkeert in die meditatieve zelfsfeer, dan kun je dat meteen vaststellen. Blijkbaar is dat gewoon iets wat hoort bij jezelf zijn. Terwijl het proces van meditatie doorgaat, merk je ook, het is een proces wat leidt naar een steeds authentiekere vorm van zelfzijn. Hoe meer je het inkeert, dan ervaar je dat je thuis komt bij jezelf. Uiteindelijk kun je niet eens meer zeggen dat het jezelf is, maar het is wel de ingang. Je zult eerst jezelf moeten ervaren, compleet, om alles te kunnen loslaten. Je moet in een sfeer terechtkomen waarin je alles los kunt laten. En dat heeft met je hele bestaan te maken. Maar wanneer dat proces plaatsvindt, dan stel je meteen vast, oh ja, dit is goed. Hier kom ik steeds meer in mijn oorspronkelijke zelfzijn. Juist in die overgang van spanning naar ontspanning wordt de hele situatie van jezelf zijn natuurlijker. Het wordt natuurlijker. In de spanning zitten al die processen van kunstmatigheid. Wanneer je die loslaat, dan ontstaat weer, ja, wat je gaat ervaren als de natuurlijke situatie. En iedereen die vindt dat prachtig, natuurlijk. Wanneer je nogal druk hebt gehad op je werk of weet ik wat, in wat voor omstandigheden met andere mensen, spanningsvol, en dan is het afgelopen, je gaat naar huis terug en je gaat daar heerlijk bij jezelf zitten, dan is het deur dicht en nou kan ik me weer ontspannen. Iedereen die stelt het op prijs. Iedereen heeft het nodig. Want wanneer je in die spanning blijft zitten, ja, dan weet je wat er van komt. Overspanning. Dus die dingen die zijn best bekend. Wanneer ze leert kennen op een bewuste wijze, die patronen van fragmentatie, van heling, is dat iets wat je in je eigen sfeer duidelijk kunt ervaren. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Wanneer je het in je eigen sfeer bewust kunt ervaren, dan weet je ook de oriëntatie die het bevordert en andere oriëntaties die dat tegengaan. Globaal kun je meteen al zeggen, wanneer ik me ergens weer op specifieke dingen focus, vooral wanneer ik dat ook nog belangrijk vind, in positieve of negatieve zin, dan zie ik dat daar spanning optreedt, dat ik daar mezelf dus in bepaalde patronen wring, die dan weer aanleiding geven tot specifieke vormen van reacties. Maar het is gefragmenteerd, het is beperkt. Je bewustzijn, wanneer je gaat focussen op iets en wanneer je gaat inzoomen op iets, je krijgt een bewustzijnsverenging. En dat zijn vaak allemaal zaken die ook nog een keer met je denken te maken hebben. Dat er allemaal verhalen omheen geweven worden. En daar ga je dan nog eens een keertje helemaal induiken. Die kunstmatigheid die kan wegvallen. Dat is dus wat je gaat ervaren door die andersoortige instelling. Laat eerst maar eens een keer al die gerichtheden en die hechtingen en afweren, nou eens een keertje terugkomen in jezelf. Naar de oorsprong. Zoals je 's avonds gaat liggen, slapen. Als het goed is, dan laat je werkelijk alles los. Als het niet goed is, dan hou je de dingen vast, maar dan slaap je ook niet of heel slecht. Nee, je gaat liggen en je keert in, je komt meer in je eigen sfeer terecht en daarin krijg je de ontspanning en zo kom je te slaap. Voor zover je dat nog intern bewust kunt ervaren, zeg je: Heer, het is een intern vaststellen dat het goed is, dat je los kunt laten. Dus het is van belang om dit soort meer algemene structuren en processen te leren kennen. Het zijn processen die bij alle mensen zo plaatsvinden. Hoe het ook specifiek gaat, natuurlijk, de situatie is steeds verschillend. Maar dit zijn toch van algemene dingen die iedereen kan herkennen. En iedereen, wanneer je daarmee bezig bent, oh ja, natuurlijk. Het is herkenbaar in je eigen sfeer. Wanneer het herkenbaar is in je eigen sfeer, dan is er een nieuwe situatie, want dan kun je daarop toeleggen. Oh ja, ik weet wat het betekent om me rustig terug te keren en van daaruit te openen. Nou ja, dan heb je alles in huis om het verder goed te laten gebeuren. Dat is de essentie van yoga in ruime zin. Yoga is niks anders dan leer maar kennen wat de belangrijke processen zijn. En dan wees verstandig. Maak maar gebruik van de goede en moest kijken. Het gaat vanzelf goed. Wanneer je meer kennis krijgt, krijg je meer mogelijkheden. Wanneer je verstandig bent, gebruik je de goede mogelijkheden. Ja, dat is alles. Als je dat maar doet. Als je meer kennis krijgt, zie je meer mogelijkheden. Je ziet daarin ook wat voor jezelf van belang is en wat minder van belang is. Wat meer positief is en wat minder positief is. Blijf gericht op die positieve mogelijkheden en die gaan zich vanzelf verwerkelijken. Hoe het verder ook gaat, dat doet er allemaal niet toe, maar dit is dan weer het principe. Dat is yoga. Welke weg je dan ook volgt, dat maakt niet uit. Wanneer je dit maar als principe aanhoudt, dan komt het goed. Gegarandeerd. Je ziet die mechanismen in die sfeer van jezelf, van afsluiting en van openkomen. Wanneer je vanuit eigen ervaring die processen leert kennen, dan weet je wat het betekent om een instelling te hebben dat er meer opening komt. En dan zie je dat juist meer in het oosten dan in het westen, dus wat meer die traditie levend is gebleven om daar werkelijk iets aan te doen. Wanneer het bijvoorbeeld duidelijk is dat er allerlei lichamelijke spanningen zijn, lichamelijk gevoelsmatige spanningen zijn. Ja, oké. Ga een goede vorm van lichamelijke yoga doen. Met pranayama. En je ziet dat die ingang dan op dat niveau in ieder geval een verruiming geeft, die ook weer heel belangrijk is voor de verdere spirituele ontwikkeling. Of wanneer meer die knopen zitten op mentaal niveau. Ja, ga dan maar gewoon bezig met inzichtsyoga. En met die verdere meditatie. En dan met die verdere meditatie. Oh ja, laat het ook op dat niveau weer openkomen. Wat we vanmorgen deden was meer zo'n integrale meditatie. Waarin het idealiter alle niveaus betrof. Meer gevoelsmatig, meer mentaal inzicht, lichamelijk. Want het zal natuurlijk op alle niveaus open moeten komen. Je kunt niet volstaan met het mentaal begrijpen van, nou ja, noem maar op, de leer van Advaita Vedanta. Dus je kunt zelfs niet ermee volstaan door op een gegeven ogenblik te zeggen, ik begrijp het, ik weet het. Nee, want alle niveaus zullen mee moeten gaan. Dus ook die hele sfeer van gevoel, de hele sfeer van lichamelijkheid. Dus nogmaals, bij het leren kennen van al die structuren en processen in je eigen ervaringssfeer, krijg je die goede kennis van de mogelijkheden die er zijn. Ook de minder goede mogelijkheden, maar ook de goede mogelijkheden. Vind je die ontwikkeling in de goede richting dan belangrijk? Nou, dan zul je automatisch je daarop richten. En krijg je ook een vaardigheid om in die goede richting verder te gaan. Dus dat is yoga in essentie. Welke yoga dan ook. Hoe meer dat gebeurt vanuit een innerlijke herkenning, inzicht, des te beter het is, want je zult des te minder gauw in allerlei valkuilen trappen. Want elke weg heeft zijn eigen mogelijkheden, maar ook zijn eigen gevaren, is duidelijk. Bij dat weiter benadering dan een zo snel mogelijk een inzicht, een besef te krijgen en dan ook te bevorderen van wat nou de essentie is van al die bevrijdingswegen. Want ik had het over het herkennen van die mogelijkheden. Maar hoe duidelijker de essentie is van bevrijding en de bevrijde staat, des te sneller zal de weg zijn. Wanneer het gaat om het directe herkennen van dat oorspronkelijke openen en die herkenning die wordt totaal, dan is de weg direct. Dat betekent dat er eigenlijk geen weg is. In het ontstaan van inzicht is er eigenlijk geen weg. Je kunt zeggen, ja, daarvoor heb ik van alles gedaan. Oké, maar wanneer het inzicht doorbreekt, dan is het momentaan in een fractie van een seconde. Je hebt eerst een looie last op je rug. En ineens, pam. Zomaar. Je bent vergeten waar je je huissleutel hebt neergelegd. En je zit je af te pijnigen. Waar heb ik die nou gelaten? Of welke weg moet ik nou bewandelen om toch nog er weer te komen? Want ik heb dit gedaan en dan ga ik helemaal alles na. En je blijft bezig. Maar op een gegeven ogenblik is het, oh ja, natuurlijk, ik heb hem in mijn jaszak gehaald. Dat is momentaan. Bam. Oh ja, dan weet je het weer, zonder twijfel. Natuurlijk, die sleutel was er altijd al. Die openheid is er altijd al. Het gaat om de oorsprong van jezelf zijn. Nou, die oorsprong was er toch altijd al. Je was toch altijd al jezelf in zijn oorsprong. Dat betekent dat er geen millimeter verwijderd is, dat je zelf niet verwijderd bent van dat. Die sleutel zat er niet alleen in je jaszak, nee, die zat allemaal zo in je eigen broekzak. Oh ja, ik dacht dat ik hem kwijt was, maar het is niet zo. Ik dacht dat ik dat oorspronkelijke kwijt was, maar het is niet zo. Ik dacht dat ik een geïsoleerd persoon was, die zo nodig relaties moest aangaan. Het is niet zo. Dat oorspronkelijke, universele, het is al lang. Iedereen heeft er al een zeker besef van. Hoezeer je ook denkt als een ik-persoon, geïsoleerd en wel, je hebt een besef van dat oorspronkelijke. Ik heb nog nooit gemerkt dat iemand het niet had. En wanneer je daarna terugkeert, hoewel dat vaag is, is niks anders toch dan daarna terug te keren. Zeg je, oh ja, ik zat te veel naar andere dingen te kijken. En dat eigen oorspronkelijke, ja, daar keek ik overheen. Ik keek er vanuit. Daar vandaan, als oorsprong van je eigen aandacht, ga je je aandacht richten op andere zaken. Ook in je geest. Daarom is het zo belangrijk om die gefragmenteerde aandacht nou eens een keer terug te halen naar jezelf. Want dat zoeken in de buitenwereld naar dat oorspronkelijke, wanneer je die instelling houdt, leidt dat tot niks. Ergens zal dat zelf zijn open moeten komen. En dat totaal, 100%. En dat zal ook nog een keer bewust herkend moeten worden. Want wanneer dat er niet bij zit, dan is het eventjes een spirituele ervaring en het is weg. een piekervaring. Terwijl we hebben gezien, het is het meest natuurlijke wat er is. Als je maar alles loslaat en terugkeert. Oh ja, laat maar los, laat maar los, laat maar open. Ontspannen maar. Die kwaliteit van zelf zijn, laat die er maar blijven. Want het staat niet los van dat zelf zijn. Je bent het al lang. Dus ergens zal werkelijk zo'n omkering plaats moeten vinden. In dat proces, dus die omkering, en dat heeft iets lichamelijks, dat heeft iets lichamelijks. Ik heb het net even besproken op het niveau van de aandacht. Laat die aandacht die naar buiten is gericht, nou eens een keer terugkeren naar zijn oorsprong, zijn bron. Maar ook al lichamelijk heeft dat, in je gevoel, lichamelijk gevoel, speelt datzelfde zich af en niet goed is. In je gevoel ben je continu bezig met dingen in de wereld. Dit wil je, dat wil je niet, maar je bent bezig, ook gevoelsmatig, met het schiften, met het categoriseren. En dan, gevoelsmatig, dat die energieën terugkeren naar hun bron. En dat ben je zelf. En wanneer dat doorgaat, hoe ervaar je dat lichamelijk? Allereerst die beweging naar buiten. En dan die terugkeer. Ontspanning. Dat is iets wat je lichamelijk in een bepaalde fase ervaart als een ruggelings terugkeer. Dat ruggelingse ontspannen. Daar heb je geen beheersing over. Je wilt al alles beheersen. Ja, dat is dus uitgaande van jezelf. Dan wil je alles beheersen. Maar wanneer je terugkeert in die ontspanning, ruggelings, betekent toch dat je helemaal geen beheersing erover hebt. Je geen controle over kunt uitoefenen. Maar dat is juist het loslaten. Dus ook weer op bewustzijnsniveau, precies hetzelfde. Vanuit het getuigen, bewustzijn, daarin zal het zich verder moeten ontspannen. In het getuigen bewustzijn is er nog een voor- en achterkant. Naar voren kijk je naar de verschijnselen. Het is goed om het getuigenstandpunt te beoefenen. Maar op een gegeven ogenblik zal er ontspanning moeten plaatsvinden op diezelfde wijze. Met dat lichaam van de getuige, dat inzichtslichaam, zal op zich weer opnieuw moeten ontspannen. En dat gaat op dezelfde wijze. Die terugkeer, bewustwording van je eigen sfeer, op dat niveau en een loslaten. En dat heeft ook iets weg nog van dat ruggelingse loslaten. En dan pas ontstaat er echte openheid. Oké, iemand hier nog over? Is nog iets onduidelijk?
Ja. Ik heb er wel iets ontspannen. Ik vind het.
Oh, ik denk dat dat toch heel iets herkenbaars is. Wanneer je werkelijk gaat ontspannen, dan betekent dat dus een ontspanning in een richting waarin je geen controle uitoefent.
Waarom noemt u dat ruggen?
Nou, ik heb even gezegd, het is een ervaring in een bepaalde fase van dat proces, waarin dat voor mij in ieder geval heel duidelijk herkenbaar is. Dat je naar voren toe veel makkelijker die controle kunt uitoefenen, dat wanneer je je ontspant, dat het iets is in een sfeer die je niet vocaal voor ogen hebt. Dus in die zin heb je het gevoel van, oh ja, ik word hulpeloos, want ik laat de dingen van de controle los.
Zou je dat bijna fysiek kunnen aanduiden als een soort van aanwezigheid die dus inderdaad ruggelings zich...
Nou, zo concreet moet het wel ervaren worden. Zo concreet. Wanneer het niet concreet is en zeg je, ja natuurlijk, ik moet alles loslaten. Ja, alles loslaten, oké. Maar ja, wat betekent dat in je eigen ervaring?
Dat is dus een gevoel van ruimte.
En dat is een gevoel van ruimte, absoluut. Want het is een loslaten in de zin ook van openkomen. De spanningen van dat ego, dat zijn allemaal centrumgericht. Wanneer het vrije zal moeten komen, dan zullen dus die centrumgerichte krachten vrij moeten komen. En dat is een loslaten, een ontspanning in een veel grotere ruimte. Hoe duidelijker je al bewust bent van die grotere ruimte, des te beter het is. Hoe meer je bewust bent dat je dat allang bent, des te gemakkelijker gaat het. Het is een loslaten dus. In de sfeer van jezelf zijn, nogmaals, hoe sterker je dat al bewust bent, des te makkelijker gaat het. Want wanneer je daar niet zo van bewust bent, heel veel mensen komen ook met die klachten hoor. Ja, nee hoor, ik kijk wel uit, want dat is hartstikke gevaarlijk. Want dan is het de grote lege ruimte. Ja, poeh, wanneer ik me daarin loslaat. Ik heb ook vaak het voorbeeld genomen van, oké, je zit in een satelliet. En dan zeg je op een gegeven ogenblik, oké, doei, ik ga eruit. Ja, in die ruimte. Of van een raket, op een gegeven ogenblik krijg je die point of no return. Nou, ga je rustig mee in dat loslaten. Waarin je de laatste controle verliest. Natuurlijk is dat een overgave. Hoe duidelijker je al het bewustzijn hebt dat je die oorspronkelijke ruimte al lang bent, des te makkelijker gaat het. Dat vind ik ook eigenlijk een van de positieve punten van die Advaita benadering. Want je kunt wel meteen zeggen, ja, er is helemaal geen zelf. Ja, oké, je kunt het al gauw onderschrijven. Als ik ga kijken, vind ik nergens dat ego. Nee, dat klopt. Maar hoe zit het verder in de praktijk met die verdere ontwikkeling? Dan heb je nog steeds te maken met een bepaalde kwaliteit van zelf zijn. Nou, ga maar kijken dat die uiteindelijk die kwaliteit is van dat universele. Dat je dat inderdaad al zelf bent, dat besef, wanneer dat duidelijk is, oké. Natuurlijk kan ik dan allemaal oude kleine dingetjes best loslaten. Omdat ik al ervaar dat ik zelf aanwezig ben in een veel grotere ruimte. Als je de kast opruimt en je vindt nog een mooi doosje met mooie knikkers. Oh joh, die knikkers, oh ja, nee joh. Ja, vroeger, toen was het belangrijk. Maar een paar knikkers gestoken, ik kan me nog herinneren. Nou, tranen met uiten. En je ziet het later nog eens een keer en zeg je, ja, nou, blijkbaar zijn, is het belang van dingen is gewoon opgelost in een ruimere sfeer van zelfzijn die we volwassenheid noemen. Als je volwassen bent, dan zit je niet meer vast aan die verkrampingen van een kind, aan de identificaties van dat kind. Waarom kun je de identificaties van een vroegere fase, levensfase loslaten? Waarom kan dat? Omdat je al een ruimere zijnservaring hebt. Een ruimere zijnservaring hebt. Daarom kun je het loslaten. Als je die ruimere zijnservaring niet hebt, dan blijf je continu aan die kinderlijke toestanden zitten. En die volwassenen heb je ook hoor. En wanneer je dat duidelijk ziet, zeg je, oké, hoe zit ik nou met mezelf? Zit ik vast aan dan, nou ja, de volwassen toestand? Zogenaamd volwassen toestand. Je moet kijken wat voor kleinzielige identificaties daar allemaal wel niet zijn. Nee, daar mag je niet aankomen. Vanuit een ruimere zijnservaring wordt het allemaal zo betrekkelijk. En dat betreft het hele leventje. Vanuit een ruimere zijnservaring kijk je terug op dat leventje van je. Wat is het dan? Geboorte, groeien, volwassenheid, aftakelen en fysieke dood. Als je even uit gaat zoomen, hè, dan zie je hoe betrekkelijk het is. Hoe zit het met jezelf? Tja, je kijkt ernaar. Je zegt, ja, blijkbaar is het zo. Hoe zit het met de identificatie ermee? Ja, ach, die zwaarte is eruit. Die zwaarte is eruit. Wanneer het proces doorgaat, dan wordt het universeel. En op alle niveaus, bewustzijn, geest, gevoel, liefde, energie, alle niveaus. Je ziet, wanneer dat perspectief er is, dan zijn er geen echte problemen. Er zijn alleen domheden die te maken hebben met die specifieke identificaties. Die dan lijden geven, ja, dat is ontzettend jammer. Omdat je ziet dat dat soort lijden helemaal niet nodig is. Alles duidelijk?
Ik geloof het wel, ja.
Als je zegt ik geloof het wel, dan moet je nog preciezer kijken.
Ja.
En daar gaat het wel om hoor, om nog preciezer te kijken waarin is het volledig duidelijk en werkt het door. En waar stokt het? Heel precies. Want wanneer dat precies duidelijk wordt, oké, blijf daar maar zitten. En daar ter plekke gaat het dan opklaren. Maar je zult het precies moeten zien, want wanneer het vaag blijft, dan blijft alles in het vage. En dat vage vuur, daar kun je een lange tijd blijven zitten. Jossie.
Verstandelijk gebeuren, of zou je kunnen zeggen dat het gevoelsniveau is dat dit loslaat?
Nou, ga maar even naar, hè. Ook dit behoort weer tot het leren kennen van die structuren van jezelf zijn. En dan onderscheiden we bijvoorbeeld dat niveau van het verstand. Daarmee bedoelen we dat je op een mentaal niveau de dingen allemaal goed kunt ordenen. En dan nog een wat denken erbij, dat hoort dan bij dat ordenen. Dat je het ene onderscheidt van het andere, uitstekend. Maar dat echte onderscheid, dat vindt eigenlijk op een iets hoger niveau plaats. Wat we dan inzicht noemen. En dat is dan niet meer het verstandelijke ordenen, maar veel meer dat inzicht waarin er een veel groter bereik is van bewustzijn. Waarin de belangrijke dingen ineens opkomen en dan is het meteen duidelijk. Inzicht is ook direct. Het is ook totaal. Het gevoel zit er wel degelijk in. Daarom noemen we dat ook iets meer intuïtief. Tegenover dat verstandelijke onderscheiden, wat dan toch veel meer met die denkmiddelen plaatsvindt. Op het niveau van het inzicht maak je niet zozeer gebruik van die denkmiddelen, als wel van het heldere bewustzijn waarin zich de dingen direct tonen. Oh, dit is belangrijk, dat is belangrijk, maar dan zit je al niet meer op het niveau van het ik denk. Dus je zit al iets hoger dan het echte persoonlijke niveau. Dus het is als het ware een soort hoger inzicht die niet direct rust op de persoonlijke belangen. En daarom zeggen we ook, het is een hoger inzicht, omdat het iets zuiverder is. En het gaat om eerst maar om op dat niveau bewust te worden, zodat je op dat niveau de dingen die belangrijk zijn direct gaat zien. Oh ja, zo. Wanneer je op het niveau van het verstand en het denken blijft, dan blijf je dan maar aan het denken. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak.
Maar zodat we openheid kunnen bewerkstelligen.
Nou, dat inzicht, dat is dus wel een stap naar openheid. Allereerst omdat het dus zelf al een ruimere en opener sfeer is van bewustzijn. Dus wanneer je blijft op het niveau van een inzicht, dan heb je in ieder geval al die grotere ruimte. En dan overzie je de dingen duidelijker. Dan overzie je dus ook allerlei zaken die intern in die persoon van belang waren, maar je ziet ze daar ter plekke. Je bent er niet meer volledig mee geïdentificeerd. Wanneer je dat wat verder bevordert, dan doe je bijvoorbeeld dan inzichtsmeditatie. Je blijft op het niveau van inzicht en je blijft maar kijken wat zich toont in dat hele terrein van de geest. En dan zie je dus allerlei zaken die ook voor dat eigen persoontje zo belangrijk waren. Ze komen op en ze verdwijnen weer. Het punt is dus dat je niet daarbij blijft staan, maar weer opnieuw bewust wordt van jezelf op dat niveau van het inzicht. Getuigenbewustzijn.
Zonder dat het iemand is die zich bewust is.
Ja, maar daar zit nog een zeker zelfzijn in die daar toch nog een zekere identiteit heeft. Een zekere. Heel veel persoonlijke dingen zijn weg. Maar er zit nog een zeker persoontje daar te kijken naar al die verschijnselen. En daar zit nog een individualiteit in. Dus daar hadden we het over, dat op dat niveau het ook open kan komen, ook weer opnieuw, door bewust te worden van jezelf, terug te keren, daar op dat niveau, en daar maar weer te laten ontspannen. Wanneer die ontspanning op dat niveau verder doorgaat, dan zie je dus dat het op een veel dieper niveau plaatsvindt dan bijvoorbeeld op het niveau van de spieren, spanning, ontspanning. Of op het niveau meer van het grove gevoel. Nee, het is al veel subtieler en daardoor veel dieper gaand. Want je hebt allerlei dingen al losgelaten, maar op dat niveau zal het door moeten gaan. Oh ja, nog maar verder ontspannen. Misschien is het ook wel aardig om te verwijzen naar het gaan slapen. Op wat voor niveau blijf je hangen in dat proces van steeds verdere ontspanning bij het slapen gaan? Is het op het niveau van het, ja, dat zit een beetje onder het denken en het zit op het niveau van het gevoel, maar een beetje denken kan er ook een rol bij spelen, wat we dan dromen noemen. En de droomidentiteit met het droomlichaam. Nou, je ziet wat voor krachten daar allemaal wel niet spelen, die te maken hebben met jezelf als ik-persoon, en dan gaat het om dat droom ik. Maar in dat proces van slapen gaan, kun je ook wat dieper gaan. En dan kom je op een niveau bijvoorbeeld waar alleen nog maar van die algemene kwaliteiten zijn. Van licht en donker, van prettig, onprettig en zo, dan zijn er die vormen eigenlijk niet meer. Dus je ziet die gelaagdheid. Wanneer dat ook verdwijnt, dan is het droomloze slaap.
Waar het interessant begint te worden, weet ik niet meer.
Nee, maar word er bewust van al die verschillende niveaus. Dus ook bij het vragen van, hey, hoe zit het nou? Is dat inderdaad iets van het verstand? Nee, het is iets wat verder gaat, want er is ook een zelfzijn van inzicht. En wanneer ik praat, doe ik een beroep op het zelfzijn van inzicht. Want op het niveau van het verstand en het denken, nou, dan ben je nog niet klaar. Het gaat eindeloos door. Er zijn altijd nieuwe gezichtspunten en bedenkingen en weet ik wat allemaal. Nee, ga terug naar het inzicht. Want daar herken je bepaalde belangrijke zaken. En daar kan het proces verder gaan.
Ik ervaar die niveaus eigenlijk ook bij het wakker worden.
Ja, en precies hetzelfde.
Dat ik daar merk ook dat, ofwel dat vooruitstrevende, controlerende, waar ik onmiddellijk vaak in beland als ik het druk heb, ofwel meer dat rugelingse, toch terug ontspannen.
Ja.
En mijn vraag is nu, want ik oefen daar soms wel op 's morgens, of dat ik daar zelf iets kan in sturen, op dat moment tussen wakker worden en slapen.
Absoluut, voor
zover. Dat zinvol is.
Ja. Ja. Wel, maar dan niet op een verstandelijk niveau, nee, het is op een veel eerder niveau, veel diepergaand niveau. Daarin blijkbaar, wanneer er bewustzijn komt en je weet iets van die verschillende niveaus, wat er dan aan kennis is. Oh ja, een herkenning. Oh, en meteen op dat niveau weer opnieuw. Ik heb de mogelijkheid om helemaal in die spanningsvolle toestand te duiken, of ik kan het ook ontspannen en me helemaal open laten in mijn bewustzijn, in mijn gevoel, oneindig open. En op dat niveau is het dus ook nog mogelijk, blijkbaar.
Een soort cursus.
En daarin zit dus ook nog een keuze. Dus die yoga in het algemeen, die gaat dus door tot op die hele subtiele niveaus. In dat waterkringen wordt vaak gezegd, oh, je kunt er gewoon niks aan doen hoor, alles staat vast. Dat is onzin. Uitgaande van je eigen ervaring kun je al die stappen herkennen. En dan kun je ze herkennen. En dan kun je ook heel precies nagaan, hey, hoe ver gaat dat? Dat ik er nog iets zelf aan kan doen. dat ik er zelf nog over kan praten. Nou, dat is ontzettend veel. Veel verder dan je ooit gedacht hebt. Maar het is ook nodig dat je bewust wordt op die nog subtielere niveaus. Want daar heb je dezelfde processen. Bijvoorbeeld op het inzichtsniveau waar we het over hadden. Maar ook op nog eerdere niveaus van die eerste bepalingen. Wanneer je daar bewust wordt, dan is het niet een ik-persoon meer die het wel even regelt. Nee, maar er is nog een soort zelfzijn waarin nog die mogelijkheid zit van de ene kant en die andere kant. Dat ervaar je wanneer je daar bewust wordt. En dat kent iedereen in principe ook. Wanneer je vakantie hebt. En heel langzaam word je wakker. En dan is er alleen maar een hele ruime sfeer die onbepaald is. Dan komt er iets van het gevoel op, ja, ik. En licht. En misschien gaat het iets verder. Oh ja, vakantiedag. Maar ik heb vakantie. Oh nee, laat maar. Ik keer terug van die heerlijke sfeer van alles loslaten. Ja, daar heb je het al. Daar heb je het al.
Ja, bij vakantie.
Ja, je hebt altijd vakantie. Je hebt altijd vakantie. Dat is het mooie. Je hoeft nooit meer verder met vakantie. Je hebt altijd vakantie.
In principe.
Nee, ja, in principe. Dus dat betekent dat het altijd het geval is. Nou, over vakantie is natuurlijk wel wat te zeggen, hè. Mensen die allemaal zo nodig met vakantie moeten en dan dit moeten doen en dat moeten doen.
Je gebruikt toch niet toevallig dat beeld, hè? Het is wel de vakantie. Zo.
Ja, nee, maar zo zie je dat het dan helemaal geen vakantie is. Wanneer je zo'n vakantie helemaal volplant met allemaal dingen die je moet doen. En dat je zo nodig met vakantie moet. Nee, wat is vakantie? Dat al die spanningen nou eens wegvallen. En dat heeft toch niks te maken met de plaats op de wereld waar dat dan plaatsvindt.
Het lijkt alsof we daar wel in geconditioneerd zijn om zo te denken.
Gekoppeld
is aan plaatstijd.
Overal komt iets geconditioneerdheid, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar vanuit je inzicht kun je dat doorzien, die geconditioneerdheden. En dan doorzie je het. En dan zeg je, nou, aan die condities, en dat zijn natuurlijk maatschappelijke krachten ook, zeg je, ja, nee, laat maar. Want luister, dan ga ik zien waar het werkelijk om gaat. Het leven wordt steeds goedkoper.
Zijn de Nederlander.
Ja. Maar het gaat hier dus niet om.
We snappen het wel.
De demonen tegen, zoals de bekoring van Jezus of Mara, Boeddha die Mara tegenkomt, want blijkbaar is bepaalde gehechtheden.
Of van wie?
Ja, bepaalde gehechtheden zitten toch erg vast in Maya.
Ja.
En hoe kwam je dan die laatste demonen los?
Nou, je weet het hè, aan de hand van de voorbeelden.
Kruising.
Je weet het. Meer in de lijn waar we nu zaten te praten, blijft het dus een verder doorgaan in het totale loslaten. En om het doorzien van de aard van die krachten. Wanneer je dat doorziet, ja, dan zeg je ook, je hoeft die terminologie niet over te nemen, maar je zegt Satan, wegwezen. Want je doorziet het. En dan is de macht weg. Ja, natuurlijk. Wanneer er al heel veel is losgelaten, dan komen juist die zwaardere dingen naar voren toe. Daar heb je gelijk. En het gaat steeds fundamenteler worden. Het gaat steeds fundamenteler worden, dus steeds met meer impact. Dat is duidelijk. Op een gegeven ogenblik, dan zal dus alles wat daar nog aan knoop zit in het ego, dat laatste knoopje zal losgelaten moeten worden. Ja, dat betekent dus een totale overgave. Nou, dat is nogal wat. Je kunt er makkelijker over praten, maar wanneer het werkelijk dan zich gaat voordoen, maar dan gaat het wel om. En natuurlijk, ja, je weet hoe het zat in die verhalen over Jezus. Natuurlijk, dat krijgt, iedereen krijgt er op een gegeven moment mee te maken. Want hoe meer je loslaat, zeg je ja, ik word steeds meer opgenomen in het geheel en als persoon word ik steeds machtelozer. Aan de andere kant moet je eens kijken, op het niveau van inzicht bijvoorbeeld. Dan zeg je nou, ik ben al niet meer zo geconditioneerd door alles wat met die persoon te maken heeft. Maar moet je eens kijken, ik heb nou een groot overzicht en ik kan veel meer. Ja, nou, zo gaat het heel gemakkelijk. En wanneer dat doorgaat, op een gegeven ogenblik, dan komen die ervaringen hoor. Van, je moet eens kijken wanneer dit, hè. Moet eens kijken, ik heb al zoveel losgelaten, maar nou overzie ik alles, ook in zijn mechanisme. En ik hoef maar even een kick te geven en alles gehoorzaamt mij. Dat is dan die kernverleiding. Maar op verschillende wijzen dus doet zich natuurlijk dat voor. En wanneer je grote dictators hebt, die hebben daar iets van. Want Hitler had nooit zo'n grote dictator kunnen worden wanneer hij niet iets meer bewust was op het niveau van inzicht. En in het inzicht ook contact met die diepere lagen. Maar wanneer daar het ego meegaat, dan krijg je veel grotere brokken wanneer dat allemaal niet open was. Dus dat is ook een reden waarom men traditioneel natuurlijk die hogere leer en beoefening niet voor iedereen openstelde. Denk maar aan Upanishadische woudscholen. Die waren in die zin esoterisch. En dan alle andere esoterische tradities. Zeg ja, want er is een groot gevaar. Nu het wel weer allemaal wereldkundig wordt. En nou, dat is heel goed. Maar dat er dan gewezen wordt op die gevaren, dat blijft nodig. En die dingen die spelen heel subtiel vaak door. Heel subtiel. En ja, natuurlijk. De leraren zullen zich des te meer dus ook daarin kritisch moeten beschouwen. Want juist op dat niveau, daar komt het zo precies. Dat geldt voor iedereen. Juist op die hele subtiele niveaus die al veel ruimer zijn, fundamenteler zijn. krijg je een afwijking van een haakje. Maakt het verschil uit of het zuiver is of niet. Dus ga terug naar het hogere inzicht. Zo helder mogelijk, zo zuiver mogelijk. Daarin worden de dingen duidelijk. En dat is dus iets van jezelf. Er heeft geen omstandigheid mee te maken, het is iets van jezelf. Dat doorbreken van die totale openheid zal in dat zelf zijn plaats moeten vinden. En dat is iets van de eerste persoon. Omdat het van de eerste persoon is, van jezelf, heeft het niks met omstandigheden te maken. De eerste persoon is geen derde persoon. Het is helemaal van jezelf. Je kunt je nergens achter verschuilen. De eerste persoon is eerste persoon. Je bent het zelf. Je kunt niet iets, een object of een ander, kun je erbij betrekken. Door te zeggen van, ja, daardoor heb ik een moeilijke situatie. Of, dat is nou een leraar en, nou ja, die moet dan maar even verzorgen. Nee, het is iets van jezelf als eerste persoon. Nou, die uitspraak, over wie heb je het, maar... Oh, de Boeddha heeft zich er niet over uitgelaten. Ik heb al aangegeven dat in de Advaita-traditie die weg van het zelf wel erg belangrijk wordt gevonden, om bepaalde redenen. En ik denk dat dat hele goede redenen zijn. En ik heb er iets van gezegd. Bijvoorbeeld dat die weg van het zelf zijn kan leiden tot openheid. Omdat het daarin dan ineens dan openbreekt wanneer je maar ver genoeg teruggaat. En verder ook dat het didactisch handiger is. Omdat anders toch altijd ergens dat lege niets naar voren komt waarvoor angst bestaat. Ook al zeg je 100 keer, ja, er bestaat geen zelf. En wanneer je ziet wat die uitdrukking in het boeddhisme dan werkelijk betekent, dan komt dat overeen met wat we dan een ego noemen. En dat is natuurlijk duidelijk. Dat beperkte zelf, dat is inderdaad een constructie. Een heel kunstmatige constructie. Wanneer je werkelijk gaat kijken, dan zie je dat dat... niks meer is dan dat. Dus dat heeft geen eigen echt bestaan. Maar ga dan maar verder kijken hoe dat zit dan met het zelf zijn wanneer dat niet gebonden is aan die beperkingen van een ego. Zeg je nou, dan zijn er nog heel wat niveaus waarin je dat zelf zijn intern kunt vaststellen. En het is goed om dat te doen. Steeds verder. En dan merk je vanzelf wel op een gegeven ogenblik, ja, maar dat is dan inderdaad het allerlaatste. Dat je dan tot de conclusie komt, nou, ik kan zelfs niet meer de situatie beschrijven door zo'n woord als zelf zijn te gebruiken. Maar dan zit je wel op het allerlaatste. Waar niks meer over te zeggen valt. Maar de laatste woorden die nog gebruikt kunnen worden, dat is zoiets als Satchitananda. En ik ben als universeel zelf zijn. Dat zijn nog de laatste woorden. Daarom die woorden, hè, van dat ben ik en zo. Die grote woorden, die zijn dan inderdaad ook wel belangrijk. Om in ieder geval in een bepaalde periode, een bepaalde fase, dat maar gewoon bij je te houden. Oh nee, dat ben ik. Ik denk wel dat ik dat lichaam ben en die persoon. Nee, dat ben ik. Oké, laat ik me daarop richten. Dat is de verdere meditatie. En wanneer dat dan duidelijk wordt, nou, dan zien we het vanzelf wel. Ja, dan blijkt ook dat laatste nog eens een keertje te vervluchtigen allemaal. En dan kun je beter inderdaad maar zeggen met de Boeddha van, er is niks over te zeggen. Ja. Ja. Dus dan is er al een bepaald besef van dat. En hoe sterker dat besef al is, des te meer werkt dat. Des te meer gaat dat werken. Hoe beter besef er al van is, kan het ook als centrum genomen worden van meditatie. Zodat dat ik en dat samenkomen. Het is een identiteitsstelling. Ik ben dat. Oh ja? Ja. Nou, duidelijk. Klaar. Gaat het helemaal door, dat proces van herkennen? Zo niet, dan is het ook nodig om precies vast te stellen waar het stopt. Gaat het door of stopt het? Gaat het door? Ja?
Ik heb al langer meer het gevoel dat ik niks weet.
Oké. Dus dan gaat het door. Totdat je vaststelt, ik ben niks. Dus ook dat, hè, zoiets. Dat is dus weer belangrijk om intern heel helder te krijgen. Wanneer dat het gevoel is, oh, ik ben niks. Wat betekent dat?
Nee, ik ben niks, maar ik weet niks. Hoor.
Ik weet niks. Dat is dus een sfeer van openheid. Omdat er niet is ingevuld.
Terwijl het vroeger toch wel een beetje ingevuld was.
Ja.
En dacht ik.
Ja, maar nou is de vaststelling, het is niet ingevuld.
Of ik weet niet meer. Nee. Niet meer wat ik er moet van leren.
Nee, uitstekend. Maar neem het dan ook serieus. Dat bedoel ik, ga daar in die sfeer van het niet weten, nou eens een keer bewust worden. Dan is het niet een persoon die zegt, nou ik weet het niet meer. Eerst weet ik het wel en nou weet ik het niet meer. Nee, want dan heb je daaronder nog die hele structuur van de persoon die toch graag iets wil weten en het nou niet meer weet. En dat blijft dus op het niveau van de persoon en dan kun je psychologisch over praten. Want nou, die weet het allemaal niet meer zo goed. Nee, neem het serieus en ga dus intern ervaren wat die sfeer nou eigenlijk is van het niet weten. Dat is je eigen zelfsfeer. Wanneer je die sfeer helemaal binnen gaat. Je zegt, nou, ik weet, ik kan er niks over zeggen. Hoe zit het dan met jezelf? Nou, dan is het toch een totaal open sfeer, wat toch nog je eigen zelf zijn sfeer is. En daar kun je niks meer over zeggen. Dus over jezelf kun je helemaal niks meer zeggen. En dat is nou juist. Vrij zijn. Geen bepalingen meer. Het is open. Hoe ver strekt die sfeer zich uit? Hoe groot is die sfeer? Van dat niet weten. Niet wetend zijn.
Ik kan er niks over zeggen. Ja.
Nee, maar heeft het ergens grenzen?
Nee.
Nou, herhaal dan maar, het heeft geen grenzen. Mijn eigen zijnsfeer van het niet weten heeft geen grenzen. Klopt dat?
Maar ik kan niet goed verwerken wat ik dacht vroeger te weten. En ik weet zelfs niet, wist ik het of wist ik het? Ja.
Nee, maar...
Het is zo verwarring.
Jawel, maar ik zei net, wanneer het op persoonlijk niveau zo ervaren wordt, natuurlijk komt er een grote verwarring. Want die persoon die blijft zitten met het eerst weten en nou niet meer weten. En de structuur van de persoon is het toch willen weten. En toch weer de vraag stellen, hoe zit het nou? Een ik-persoon wil altijd controle hebben, dus die wil weten hoe de situatie eruit ziet, hoe het zit. En eerst wist ik het en nou weet ik het niet meer. Nou, dat is niet zo best. En de psychologen die zeggen ook, nou ja, dat is in ieder geval een zaak van ik-zwakte.
Ik heb niet verstaan.
Dat het ik-zwakte is. Wanneer het niet erger is. Maar wanneer je intern ervaart, het is mijn eigen sfeer die gecharakteriseerd wordt door het totaal niet meer weten hoe het zit, wat erover te zeggen. Die sfeer is oneindig en dat is mijn eigen zelfsfeer, dus mijn eigen zelfsfeer is oneindig zonder het in te vullen. Nou, dat is toch totaal open. Als je meegaat in die sfeer zelf, ga mee in die sfeer.
Als je het aanvaardt.
Als je het aanvaardt. Dat je het aanvaardt als je eigen zijnsfeer. Nou, dan is het toch open. En dan zijn er toch geen problemen meer. Dan niet meer. Maar dan moet je wel dus dat persoonlijke, wat daar nog eerst zit, van ik wil het eigenlijk wel weten en zo, geeft verwarring. Nee, moet je loslaten. Gewoon loslaten en meegaan accepteren, meegaan in dat niet weten.
En dat aanvaarden, is dat
aanvaarden?
Iets van wilskracht?
Nou, we praten er nou over, dus dat is misschien even een suggestie om toch door te krijgen. Ha, ja, laat ik het nou maar ervaren. Hoe ziet het er dan uit? Wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er inderdaad die openheid. Om nog een keer die parallel met het slapen gaan naar voren te halen. In het slapen gaan, daar heb je dat toch ook, wanneer je gaat slapen. Nou, wanneer er nog een beetje persoonlijk bewustzijn is, dan zeg je, oh, hé, nou weet ik niet meer allemaal hoe het zit hoor. Ja, maar toch was het wel even belangrijk om te weten hoe het zat, want ik heb daar recht gedaan en dan moet ik morgen waarschijnlijk even dat recht zetten enzovoorts. Ja, dan blijf je aan het denken op persoonlijk vlak. En op een gegeven moment zeg je, ja, nou, ik weet het ook niet meer hoor. En anderen zeggen, ja, die is al half in slaap. En dat geeft verwarring misschien. Nee, wanneer je dat allemaal nou eens een keer loslaat, dan gaat het proces verder. En dan ervaar je jezelf dus als totale openheid. Waarin geen bepaling meer zit. En dat openlaten, van binnenuit, prachtig, dan is het vrij.
Maar ik ken het beter bij het wakker worden zoals.
Oh, niet goed is, is die situatie er nou ook? Ik ben bezig wakker te worden. Gewoon dat maar accepteren en door laten werken. Dat totale niet weten. Er zijn gevallen van dementie. Van mensen die dat ook een beetje bewust meemaken. En die zeggen heerlijk. Ja. Ja. Als je dat bewust meemaakt, zeg je, nou weet ik het allemaal niet meer. Nou, wees blij. Nee, maar zonder gekheid, de meeste problemen met dementie, met een groeiende dementie, is dat men het niet accepteert. En de omgeving die accepteert het niet. Maar wanneer je het wel accepteert. En je kunt toch bewust blijven van jezelf. Wat inderdaad af en toe best gebeurt. Ja, sorry, nou. Eerst wist ik een heleboel en nu weet ik niks. Maar ik blijf toch mezelf. En die hele ballast, nou, die kan wel gestolen worden. Nee, maar dan zie je ook, bij heel veel mensen met dementie, dus lang niet bij al hoor, maar je ziet wel dat mensen dus een hele ballast kwijtraken. En dat ze daardoor veel lichter worden en vrolijker worden. Ja, dat zie je dus op deze wijze gebeuren.
Maar ligt het dan uiteindelijk ook nog niet voorbij die vrolijkheid?
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ik heb het even aangehaald om eventjes... dat niet weten even te benadrukken, dat je het wel doorkrijgt. Oh ja, hey, kijk eens, wanneer ik het allemaal niet weet, daar kan ik wel mee bezig blijven, want ik wil het eigenlijk wel weten. Maar aan de andere kant, wanneer ik het accepteer en daarin meega, nou, heerlijk, dan gaat het proces verder. Dan gaat het proces verder. Nee, ik hoorde van een Indiase guru, die inderdaad in de richting van verdere dementie ging. En dat hij inderdaad het hele korte termijn geheugen kwijt was. Maar dat hij inderdaad nog zo bewust was, dat hij dat zelf kon bevestigen. En dat hij inderdaad tegen zijn leerlingen zei van, nou jongens, dan weten jullie hoe jullie verlichter kunnen raken. Want dit is het. Goed, afgezien dat je nog veel over kunt zeggen. Maar dat gevoel van het niet meer weten, dat is natuurlijk wel essentieel op een gegeven ogenblik. Wanneer je in verwarring raakt, dan krijg je dus dat oude dingen meespelen in de huidige situatie waarin het niet meer zo allemaal duidelijk is. En dan zeg je, oh ja, nee, hoe zit dat nou? En ik wil dat toch wel weer weten en ik wil controle uitoefenen. Maar op een bepaald niveau van ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, meditatie, dan krijg je toch het totale loslaten. Dus de hele persoonlijke structuur die raakt weg. Voor je gevoel is dat inderdaad een totaal loslaten. En wanneer het werkelijk loskomt, ja, prachtig. En wanneer de zaken dan ook nog een keertje doorgaan, is dat het grootste wonder wat er is. Is mogelijk. Nou ja, blijkbaar. Ook maar accepteren. Maar die persoonlijke kracht, die zit er dan niet meer in. Het is alsof je loskoppelt van de motor. Die motor kan misschien nog even doorgieren, maar dan houdt die ook op. En voor zover de auto dan nog een voortgaande beweging heeft, gaat het dus vanzelf. Ga steeds opnieuw kijken, is dat inderdaad zo in mijn eigen sfeer? Zo niet? Wat schort er dan?
Een bepaalde meditatiemethode volgt en er komt een ruimer bewustzijn. Ja, ik vraag me dan af, is het dan goed om je daar volledig op te richten of om die bepaalde methode te blijven volgen?
Ja, ik heb al iets aangeduid, hè, dat je voor jezelf zo helder mogelijk moet zijn, op zo zuiver mogelijk niveau, laten we zeggen, inzichtsniveau. Dat je continu ook daar dus ziet wat er gebeurt. En dan merk je vanzelf wel of zo'n methode je leidt tot nog meer ruimte en loslaten, vrij zijn. Of dat die methode op een gegeven ogenblik zijn tijd gehad heeft omdat je grenzen merkt. En dat zul je zelf moeten bekijken. Natuurlijk, elke methode die kan gewoon nuttig zijn. Maar in hoeverre dat gaat, dat zul je zelf moeten bepalen. Je kunt ergens in een bepaalde traditie zitten en daarin ervaren dat er meer ruimte komt, vrijheid komt. Uitstekend, maar intern heel helder, zuiver zijn. Dat is niet verstandelijk kritisch, maar het is op een andere manier kritisch. Van in die helderheid. Oh ja. Is dat nog steeds bevorderlijk voor die verdere ontwikkeling van nog ruimer bewustzijn, overgave. En wanneer je daar ergens merkt dat daar bepaalde zaken zijn die dat remmen, ja, dan moet je opnieuw verder kijken. Zeggen nee, want de functies van die wegen, die zijn ervoor om het totaal vrij te laten komen. En wanneer ik merk dat het ergens stokt of zo, ja, dan ligt het aan mij. Nou, ga je maar kijken. Nee, ik heb steeds de ervaring dat het ook ligt aan die methode. Ja, dan zal ik verder moeten kijken. Heel simpel. Dat geldt dus in het algemeen continu. Continu. Wanneer je dat doet, dan zie je dus ineens weer andere mogelijkheden. Dan zeg je, oh nee, dat is, laat ik me voorlopig maar zo in deze stroom meegaan. En dan, ik ervaar dat dat verder gaat. En wanneer dat niet meer zo is, dan zeg je, nee, nou, blijkbaar ook niet. Ik zal nog ruimer moeten kijken en bij mezelf te raden moeten gaan. Uiteindelijk natuurlijk krijg je toch dat het gaat om dat meer bij jezelf te raden gaan en daarin ineens ervaren, oh ja, dat zelf. Daarin zit die openheid al helemaal. Dus dat is de fase dat je overgaat van zo'n methode naar directe realisatie. En daar gaat het om. Alle hulpmiddelen, alle middelen, zie ze in hun functie. Dat geldt ook voor alle religies, voor alle leraren. Zie ze in hun functie. Werken ze voor jou echt bevrijdend? Uitstekend. Is dat niet zo? Ga verder kijken. Vanuit dat hoogste inzicht van je. Zo eerlijk mogelijk. Waar gaat het om? Wat is de essentie? De totale ruimte krijgen, vrij zijn. Het totaal worden, het laten wegvallen van scheidingen. Als je bij jezelf te raden gaat op een heel eerlijke manier. Dat eerlijke moet natuurlijk bijgezegd worden, want je kunt natuurlijk ook allerlei overwegingen hebben die voor jezelf als persoon wel goed uitkomen. Dus je moet daar heel zelfkritisch zijn. Maar wanneer je dus zelfkritisch eerlijk bent, dan ga je de dingen duidelijker zien. En herkennen. Zeg je ja, daarin is het heel goed en nuttig. Oké, dan ga ik daar maar in door. Maar wanneer dat niet meer zo is, nee, daar zitten te veel blokkades voor. Te veel grenzen. Te veel zaken die vasthouden. Ja, poeps. Het is veel grotere ruimte. Ten opzichte van die oorspronkelijkheid van ruimte, om dat nog maar even aan te houden. Nou, valt toch elke methode weg? Valt elke vorm weg? Wordt in ieder geval zo doorzichtig dat hij verder helemaal niks meer doet. Wanneer de vorm iets doet, nou, het eerste wat de vorm doet is tegenhouden. Namelijk, je hebt de vorm tegenover je. Afstand, afstand. Dan kunnen we zeggen, ja, die vorm, die afstand, die zal overbrugd moeten worden. Oké. Hoe? Ga maar kijken. Maar wanneer die afstand wordt overbrugd, verdwijnt die tweeheid. En wanneer je al teruggaat naar jezelf met dat hoogste besef, dan is het duidelijk, er is helemaal geen tweeheid. Dan maak ik me druk over.
Maar wat denkt u van de Oosterse traditie die ook door Westerse leraren gebruikt worden? Namelijk dat het belangrijk is om een onvolmaakte vorm, in dan concreto een onvolmaakte leraar, toch volledig te aanvaarden, ook als die soms ver over grenzen gaat, omdat dat dan juist de weg is naar bevrijding.
Nou, ik heb net gezegd waar het mij betreft om gaat. Voor zover je in zo'n situatie, en dan gaan we uit van zo'n dualistische situatie, dat je zelf als ik persoon wel iets ervaart in de richting van waarvan het zou moeten gaan, dat je iets besef hebt van waar het werkelijk om gaat, dat je daar iets van herkent in een leraar die daarbij behulpzaam is om dat bij jezelf verder wakker te maken. Zeg je nou, voor zover hij die functie heeft, is het positief. Voor zover er ergens van die grenzen ervaarbaar worden, nou, is het stop. Heel simpel. Dus je moet er heel praktisch in zijn. Voor zover het nuttig werkt in de zin van verruiming, inzicht, mooi. Dan kun je ook dankbaarheid hebben. Voor zover het ergens stopt, dan zeg je, nou, het is mooi geweest. De ruimte is groter. Heel simpel.
Ja, maar meestal wordt het dan gezien als het ego dat zich dan toch wenst in te kapselen.
Ja, pas op voor dat voor leraren. Ja. Natuurlijk, er zijn wel van dat soort processen. Ik zei al, je moet ontzettend zelfkritisch zijn en eerlijk zijn voor jezelf om te kunnen bepalen in welke richting het verder door zal moeten gaan. Want inderdaad, het ego heeft al zijn mechanismen om te zeggen, nou, laat het toch een beetje prettig houden. Maar wanneer je eerlijk bent, zo eerlijk en zuiver mogelijk, nou, meer heb je niet. Dus laat het op die manier doorgaan, dan merk je dat vanzelf. En op zich is een methode, is een leraar totaal niks. Alleen wanneer het ergens werkzaam is, in de goede zin van het woord, zeg je nou, mooi. En wanneer de grenzen duidelijk worden, dan zeg je ook, mooi. Dat gaat terzijde, hoe gaat het verder? Dat is het enige wat van belang is. Nee, dus in spirituele kringen krijg je natuurlijk dezelfde dingen als in het alledaagse leven. Dat bepaalde vormen weer zo belangrijk gemaakt worden.
Ja, maar op een heel subtiele manier.
En dat gaat dan op subtiele, want het gaat onder de bom van spiritualiteit.
Ja.
Maar dan moet je des te kritischer zijn.
Ja. Ja.
Dus dat is dat groeiend inzicht, hè? Wanneer je eigen inzicht steeds helderder wordt, dat je daarin steeds eerlijker wordt tegenover jezelf. Oh ja, nog preciezer. Zo, dit. Oh ja, dit. Heel helder, oh nee. Nee, dat niet, dit. Ja. Dus dan kom je op die essentie van helderheid. En dat is ook je eigen helderheid. Nou, dat gaat ook. Dan gaat het zich openen. Vanzelf. En al die omstandigheden, laat maar los, want het zijn toch tijdelijke dingen waar je aan vast kunt klampen, maar dan blijkt het weer een hechting te zijn waar je vast zit. Nergens in vastzitten. Want die vormen die komen op en verdwijnen. Ook de vorm van een leraar komt op en verdwijnt weer. Zeg nou, ja, er zijn zoveel leraren die opkomen en weer verdwijnen. Ja. Dat zal allemaal wel. Nee, hoe zit het met jezelf? In hoeverre is daar werkelijk een vrijheid aanwezig? In hoeverre is het opengekomen? Nee, dat is ook wel het mooie van die Advaita-traditie, dat daar totaal geen vaste vormen van traditie zijn. Er is geen lineage dat een leraar op, die oud geworden is, zo nodig dan ergens nog een opvolger moet vinden. En al die rituelen, dan zeg je, nou, hoe nuttig ze in een bepaalde fase kunnen zijn, nou, wanneer ze nuttig zijn, zijn ze nuttig. Maar je ziet dus dat dan al heel snel de grenzen weer voelbaar worden. Want waar gaat het om? Het gaat om het totale loslaten van al die beperkingen in je eigen sfeer. Dat zijn je eigen beperkingen. En als je bepaalde dingen daarin voegt, die je dan ook nog ontzettend belangrijk maakt, dan zijn die dingen eigenlijk weer delen van jezelf geworden. En zeg je, ja, dat is spiritualiteit. Nee, het zijn dingen van jezelf geworden die je dan, wanneer je daar mee bezig blijft, nou ja, weer te veel vasthouden. Dus zelfs wanneer dan gezegd wordt, ja, die rituelen, ze moeten doorzichtig worden. Ja, uitstekend. Maar laat ze dan dit moment maar helemaal doorzichtig worden. Op een gegeven ogenblik wordt alles heel eenvoudig. Het zal eenvoudig moeten worden. Dat oorspronkelijke. In die beweging naar het totale thuiskomen. Ja, laat het maar plaatsvinden. En dan is er een totaal thuis zijn. Kun je niks meer over zeggen? Maar ik ben dat. Oké, okay, we houden het even op. Vanmiddag gaan we dus nog even doen. 2 uur geloof ik. Hè?